Dit is de Roeselize Me podcast, de nog steeds eerste en enige stadspodcast van het land. In deze podcast praten we met markante figuren uit de stad Roeselare. We doen dit elke maand in de gezellige pop-up huiskamer van Icor. En Icor is de concept store op de Munt, midden in de stad. Ben je van plan om te bouwen, verbouwen of te renoveren, of wil je gewoon eens komen kijken, dan spring je gewoon eens binnen. Wil je zelf een keer aanwezig zijn bij een opname, neem dan contact op via www.roeselize.me en Roeselize is met een Z. Of hou gewoon onze Facebookpagina in de gaten. Goed, we gaan van start aan de bar, net zoals de vorige keer in ons huiskamergesprek. En we heten Michael van de Moortel. Welkom. Voor mensen die Michael niet kennen, die moeten eigenlijk gewoon een keer naar de beste koffiebar in Roeselare gaan, denk ik. Michael, als we een Wikipedia-pagina moeten maken van jou, waarmee moeten we dan zeker beginnen?
Met mijn passie voor alle mooie dingen in het leven.
En dat is? Naast uw vrouw?
Naast mijn vrouw is dat inderdaad de liefde voor de mens, voor het product en vooral ook voor het ambacht en vrede.
Ja, ik heb het nog niet gezegd, maar de beste koffiebar in Roeselare, dat is...
De crème de la crème.
Voilà. Ben je eigenlijk in Roeselare geboren?
Nee, ik ben geboren in Brugge. Mijn dialect vermoedt dat misschien wel een klein beetje. Nee, maar ik ben van Brugge oorspronkelijk. En sedert 2006 wonen wij in Roeselare.
Ah ja, dus een inwikkeling die er meteen aan de slag is gegaan.
En ben je direct gestart met crème de la crème? Of heb je
het is eigenlijk zo dat mijn vrouw was juweelontwerpster. En is nog altijd juweelontwerpster, Cynthia Jacobs. En is eigenlijk een beetje op, kon niet zijn op aanraden, maar een beetje met een kleine druk van de oud-burgemeester, Luc Martens, overhaald geweest voor naar hier te komen. Hey, wij hadden een kleine galerie in Brugge Centrum. En hij was dan klant van Cynthia. Hij zei, ja, je zou beter naar Roeselare, want er gaan heel veel... De stad was volop in verbouwing, zeker met dat stationsproject en dergelijke meer. Moest zeker naar Roeselare komen. En we hebben daar eigenlijk een heel mooi pand gevonden eigenlijk, daar in de Hendrik Ossiaanse straat. En zo is het eigenlijk gestart, zijn wij, ik kan niet zeggen, hals over kop, maar toch op vrij korte basis snel naar Roeselare gekomen.
Dus je bent niet van Roeselare, je bent van Brugge. In Brugge heb je dan ook je jeugd doorgebracht?
Ja, inderdaad.
Ja. En hoe was die jeugd? Zorgeloos?
Zorgeloos voor mijn kant, van mijn kant toch, maar voor mijn ouders was dat iets moeilijker.
Waarom? Michael was een actieve jongen?
Ja, ik was een vrij actieve jongen. Je moet rekenen, ik kom uit de generatie van de punk new wave generatie. Ja, eind 70 was mijn volop puber en jeugdige. En dat is eind jaren 70, begin jaren 80.
Oh, wat is dat dan? Is dat dan God Save the Queen? Of,
Onder andere, ja. Ja. Okay. Onder andere, ja.
Kwestie dat we weten wat nummer dat we onder de podcast kunnen monteren straks. Of wat waren uw favoriete bands dan?
Wel, ja, het is zo dat er waren heel veel, maar ik heb altijd een beetje voor het alternatieve genre geweest.
Ah, ja, ja, ja.
Dat ik altijd een klein beetje alternatief ben.
Oké, maar qua muzieksmaak, dat gaan we straks wel te weten komen eenmaal we in bed liggen. Dus blijf dus zeker luisteren. Ja, als je jong was... wat waren uw hobby's of wat waren uw passies dan? Want nu ben je met koffie bezig. Was dat ook al toen je jong was? Zeg maar de puber, de tiener of de jonge twintiger. Waar was die mee bezig?
Ik was muzikant. Ja. Ik ben dan 10, 15 jaar heel intensief met muziek bezig geweest. Als drummer van verschillende groepjes. Van punkgroepjes dan. Hè? En dan van rockgroepen en van covergroepen. Lichte jazz ook. Maar veel met muziek bezig geweest.
En dat was dan een hobby of ging dat verder? Ging dat ook op plaatjes opnemen, optreden?
Dat ging over heel veel optreden. We hadden ook een aantal demo's en vinyl, was dat nog in de tijd, vinylplaten gemaakt.
En is dat iets dat je in de toekomst nog een keer graag zou doen? Of is dat iets van dat dat nu volledig afgesloten is?
Wel, het is niet afgesloten. Ik luister nog heel graag naar muziek en ben nog wel veel bezig met muziek. Maar voornamelijk passief dan.
Ja.
Misschien komt er nog wel een tijd dat ik zeg, ja, in de goede setting, dat ik misschien terug weer wat muziek doe. Ja. Dat kan.
En de crème de la crème bijvoorbeeld, is dat ook iets waar je dan op let, op de muziek?
Ja, uiteraard.
Ja, dat is ook heel belangrijk. Ja.
zeer belangrijk. Omdat crème la crème gaat ook voor een groot deel naast de beleving van de koffie, naast de beleving qua sfeer en hoe dat je daar voelt. En muziek is dat heel belangrijk dan. Ja.
Goed, we kennen nu al een beetje, het drankje is bijna uit. Laten we het gesprek verder zetten in de keuken.
Michael, we zijn er nu aangekomen in de keuken. De hapjes worden ons straks gebracht, hoop ik.
Dat ziet er al fantastisch uit.
Ja, voilà, dat is waar. Dat is waar. Ja? Misschien een eerste vraagje. We zitten in de keuken. Kook jij zelf?
Ik kook heel weinig zelf, omdat ik eigenlijk een vrouw heb die eigenlijk fantastisch kan koken. Niettemin doe ik het wel graag, koken. Ik ben graag met smaken bezig en ik ben graag met eten bezig, omdat dat ook wel therapeutisch een beetje ontspannend werkt.
En wat is voor jou dan smaak? Dat is misschien een beetje een filosofische vraag, maar smaak, wat is dat voor jou, als ik die vraag stel?
Smaak is een samenhang van een aantal belevenissen, zowel sensorisch als emotioneel ook. Maar voor mij is dat inderdaad beleving van iets.
Ja. Zo, als je gewoon iets proeft, proef je dat dan altijd met dezelfde intensiteit, alsof dat je je koffie degusteert? Of kan je dat aan- en afzetten, je kritische blik naar smaakcomponenten?
Wel, het is zo dat als je naar koffie probeert juist te gaan beoordelen, ga je wel een aantal facetten goed gaan bekijken en probeer je wel een mindset juist te zetten om te proeven. En het is zo dat die mindset niet altijd dezelfde is als je gewoon iets eet of iets nuttigt. Maar niettemin is het wel altijd ook zo dat ik wel geniet van hele mooie, lekkere gerechtjes die op een of andere manier, of drankjes, die op een of andere manier samengesteld zijn. En dat kan vrij basic zijn, dat moet dus niet altijd haute cuisine zijn. Maar als het juist is, doet me wel deugd.
Ik heb in de voorbereiding van dit gesprek eventjes een interview van jou gelezen. Ik denk dat het op de site van Sintra was. Waarin dat je aanhaalt dat er in koffie, ik denk, 400 verschillende smaakcomponenten mogelijk zijn.
In wijn zijn er 400 smaakcomponenten.
En het dubbele in...
Of? In koffie zitten er tussen de 800 en 1200 smaakcomponenten.
Dan ziet, ik heb het niet goed.
Die eigenlijk voornamelijk bij het koffiebranden eigenlijk ontwikkeld worden. De groene boon heeft ongeveer 120 tot 200 smaakcomponenten. Maar die chemische reacties die bij het koffiebranden gebeuren, doen eigenlijk alle smaken ontwikkelen bij koffie.
Ja, dat is gigantisch toch? Allee, ik heb zelf nu, ben ik in mijn tweede jaar bij Sintra voor sommelieropleiding. Dat is al heel complex, vind ik. Als dat dan nog een keer zoveel complexer is... voor koffie, ik had daar nooit bij stilgestaan eigenlijk, tot voor kort.
Het is zo dat er komen heel veel smaakcomponenten vrij bij het koffiebranden, maar het is natuurlijk de zaak van de barista van de juiste verhouding van de juiste smaakcomponenten te laten extraheren tot een lekker potje koffie.
En dat is waarschijnlijk de manier hoe je het klaarzet, de verschillende brandtechnieken...
Eigenlijk zijn er drie heel belangrijke componenten voor goede koffie. Dat is dus de groene koffie, wil te zeggen, de oorsprong, de soort, de variëteit, van waar komt die, welke kwaliteitsniveau is.
Los van voordat die gebrand wordt, ja. Eigenlijk.
Ja. Ja, omdat daar eigenlijk al de grootste selectie tussen kwaliteits- en bulkkoffie gebeurt. Hè. En dan die koffiebrander die daar eigenlijk al die chemische reactie dan in de juiste, een juist brandprofiel probeert te ontwikkelen. En dan komt de barista die eigenlijk met de juiste temperatuur van water, de juiste hoeveelheid, de juiste tijd, doorlooptijd, contacttijd, de juiste maalgraad probeert de juiste dingen te extraheren.
Dus die drie componenten heb je samen nodig om tot een goede bak koffie te komen?
Ja, eigenlijk wel. Als je, als je dat per cijfer op 8 op 10 wilt, heb je die drie componenten wel nodig. Ja. Okay. Maar je kunt niet met slechte koffie, kan je geen hele goede koffie zetten.
Ja, oké. Als je terug naar het zelf koken, als je tijdens de week moet je eten op je bord krijgen, je zegt mijn vrouw doet dat, maar hoe verloopt zo'n beetje bij jullie thuis de planning voor het eten? Heb je een weekmenu, loopt dat wat chaotisch door elkaar of hoe doe je dat?
De weekplanning in ons privé is zonder planning.
Oké, chaotisch.
Chaotisch. Chaotisch in die zin dat we eigenlijk heel weinig tijd, en dat is soms wel wat spijtig, dat we soms wel heel weinig tijd kunnen maken voor onze maaltijd. Het is zo dat wij misschien één à twee avonden in de week dan eigenlijk vrij goed kunnen tijd maken voor te eten. En dan doen we dat wel uitgebreid.
Maar het is niet dat je vooraf zegt, ik eet op maandag schnitzel met aardappelen en de dinsdag eet ik biefstuk met frietjes.
Sowieso die twee al niet, want ik eet geen vlees.
Oké, dat wordt lastig dan. Ja.
Het is een vegetarische schnitzel, dat zou misschien nog wel kunnen. Maar nee, een van de grootste sterktes van mijn vrouw als zij kookt, dat is dus dat zij met een lege frigo heel creatief en heel alimprovist een fantastische salade kan maken. Ja.
En drink je daar dan koffie bij?
Bij mijn avondmaaltijd, nee.
Nee, s'morgens wel.
S'morgens wel, ja. S'morgens heb ik wel een beetje koffie nodig, ja.
Anders zeer pijn in je hoofd of niet functioneren of gewoon zinnen?
Gewoon zinnen, koffie. En ik drink niet heel veel koffie. Tenzij als ik op wedstrijd of als we in een training met barista's bezig zijn. Maar normaal drink ik waarschijnlijk 2 à 3 koffietjes op een dag.
En welke koffie drink je dan, 's ochtends?
'S Morgens is dat een normale grote van koffie, een Americano. En dan is het meestal wel espresso, de kleinere koffie.
Ja.
Dat die smaaktechnisch heel compact, heel complex, dicht bij elkaar zit. En dat vind ik altijd spannend.
Maar geen cappuccino van of zo?
Cappuccino drink ik ook wel graag, maar ik probeer mijn melk wat aan banden te houden, mijn melkconsumptie. Dat is het eerste. En ook omdat die smaak niet altijd de koffie heel goed naar voren brengt.
Ik heb ooit gehoord, allee, vernomen, dat je na de middag eigenlijk geen cappuccino niet meer zou mogen drinken. Klopt dat?
Wel, ja, dat is de Italiaanse legende. En vele Italianen hebben zo wat de indruk, of geven toch de indruk dat ze het warme koffie uitgevonden hebben.
Ja.
Nu, het is zo, zij drinken heel veel koffie en ze hebben een hele goede koffiebeleving. Ze hebben ook de espresso-machine uitgevonden in het begin jaren 1900. Maar daar stopt het ook wel. Maar ik heb iets tegen Italiaan, hoor.
Je sprak daarnet over koffiebeleving. Naar waar moeten we om de ultieme koffiebeleving te beleven? Niet Italië dan? Of,
Als je echt in een hipster koffieomgeving wil zitten, dan moet je naar Australië. Dan moet je in Londen en dan moet je in Amerika in de grootsteden zijn. Ja. Hè. Als je wilt meer de zuivere, meer slow koffie, filterkoffiebeleving, dat zijn meestal lichter gebrande koffies, dan ga je meestal naar de Scandinavische landen. Hè, omdat de Scandinavië staat ook heel hoog met koffie. Wil je naar een soort puristisch denken over koffie, dan moet je naar Japan. En dan is Tokio en een beetje die grootsteden ook wel, dat zij heel puur omgaan met het product en hoe dat ze de koffie bereiden.
Ja.
En Michael, vraag je, zou je graag die koffiebeleving, dat je alludeerde Australië, Amerika, naar Rusland brengen?
Wel, het is zo dat ik ben eigenlijk al nu sedert 2011... heel lang bezig eigenlijk met de koffiebeleving naar Roeselaar te brengen, internationaal. Want ik heb heel veel internationale mensen die bij mij komen voor koffie te drinken. Mensen die passeren en dergelijke meer. Hè. Ik heb ook heel veel vraag vanuit het buitenland voor mijn koffiebar naar het buitenland te brengen. Ja. Hey, dus heel in het begin naar Berlijn. Ik heb nu vorige week nog mensen die mij naar Canada uitnodigen voor daar te beginnen. Mensen die in Londen willen starten naar mij. Dus de koffiebeleving dat ik hier in Roeselaar breng, is wel wat internationaal. Ik ben blij dat ik hier in West-Vlaanderen dat kan teweeg brengen, eigenlijk.
En hoe leren die mensen nu dan kennen?
Ik heb eigenlijk nooit geen enkele reclame gemaakt.
Ja.
Wij zitten een klein beetje in een uithoek van Roeselaar, bij manier van spreken. Dus het is niet de meest commerciële straat. Hè. Maar we hebben heel veel mensen die... Ik heb verschillende duizenden klanten, die niet allemaal op hetzelfde moment uiteraard, die hier en daar wel binnenspringen, maar dat is eigenlijk echt van mond tot mond reclame. En vinden we altijd de beste.
Dus eigenlijk, allee, als ik dat goed begrijp, ik denk dat wij de honden voldoende beseffen, maar we hebben hier eigenlijk wel de crème de la crème van de koffie.
Absoluut.
Bij ons. Mogen we dat zo zeggen? Internationale barista?
Wel, ik probeer althans de lat altijd vrij hoog te leggen voor mezelf. Dat is gewoon omdat ik zo in elkaar zit. Hè, en dat is ook wat mijn vrouw altijd... We hebben heel veel respect voor het product, voor de ambacht ook. En we hebben ook graag dat de beleving goed zit. Dus we proberen zo'n compleet verhaal te brengen en automatisch komen we dan in een segment waarin dat je de lat eigenlijk vrij hoog legt. En we blijven dat altijd maar zo doen. We hadden eigenlijk gerust iets commerciëler kunnen werken en veel meer commerciëler gingen kunnen iets brengen, maar dat was niet de bedoeling van wat ik wilde. Ons hart zit daar iets anders.
Vind je dan ook superbelangrijk van waar dat het product komt en hoe dat die mensen daar die koffie hebben
uiteraard gedeeld
en
uiteraard.
Of dat ze daar ook voldoende voor vergoed worden bijvoorbeeld?
Uiteraard. Het is zo dat wij de koffie die wij aankopen, is allemaal koffie die in een soort fairtrade verhaal zitten. Sterker nog, de meeste koffie komt van importeurs die eigenlijk rechtstreeks werken met boeren, waarin dat we eigenlijk nog veel meer kunnen aanbieden dan gewoon het fairtrade-kanaal. Niet dat ik tegen fairtrade ben hoor, ik vind dat een goede zaak. Hè. Maar door rechtstreeks te werken hebben we veel meer impact van hoe dat de boer werkt. Kunnen we ook rechtstreeks prijs, zonder dat we met de beurs werken, rechtstreeks betalen. En dat loopt op tot, in sommige gevallen, tot 3 tot 5 maal de gewone prijs.
En kan ik bij jou ook gewoon die koffiebonen komen kopen? Of lukt dat
uiteraard,
niet?
Ja.
Dus dat doet u ook?
Ja, uiteraard. Wij verkopen niet alleen onze koffie, daar ter plaatse, we laten ze degusteren. En ik lever ook aan verschillende koffiebars en restaurants mijn koffie.
Dan kunnen we alleen maar één vraag stellen, Michael. De lokroepen van Canada, luister niet naar, maar blijf in Roeselare, alsjeblieft.
Ja, dat is inderdaad wel... Ik heb wel veel vraag voor internationaal, of zoals hier in België ook, in Brugge of ergens anders, nog een koffiebar te beginnen, of een tweede of een derde vestiging. Maar wij houden het graag goed. En goed wil niet altijd zeggen dat je moet groter worden. We groeien graag en we groeien nog goed, en steeds. Hè. Maar ik geef ook graag mijn ideeën en... door mijn training en door mijn lesgeven geef ik graag mijn creativiteit door aan de mensen die ook willen starten. Maar we hebben eigenlijk heel veel mensen die willen starten en die dat zien en die daar die passie voor krijgen. En als ik die passie kan doorgeven, is dat voor mij ook al heel mooi.
We zijn nu bijna eind februari. We doen hier met een paar mensen van het panel mee aan Tournee Mineral. We kijken al reikhalzend uit naar maart. Hebben we nood aan een Tournee Mineral voor koffie? Is koffie gezond?
Kwaliteitskoffie is zeer gezond. Er zitten een aantal antioxidanten in die zeer goed zijn voor maag en darmen. Het is zo dat als we in echt laaggeteelde of bulk koffie praten, is de selectie van de koffieboon daar vrij groot. Dat van onrijpe bessen tot de rotte bessen, ik probeer nu een hele ruime marge te nemen, dat die allemaal in diezelfde zakken komen. Het resultaat is, als we die koffie gaan branden, dat we dus eigenlijk een aantal zaken gaan hebben die op onze maag en op onze darmen gaan liggen. En dat is dan minder gezond. Hè? Dus hoe beter dat je selectie is, hoe gezonder dat je koffie wordt.
Dus opnieuw begint het eigenlijk bij de bron. Als je product aan het begin goed is en daar is voldoende aandacht aan besteed, dan heb je ook heel minder belangrijk negatieve effecten in dat ding.
Heel belangrijk. Want die koffiebrander moet dan, als hij met heel laag geteelde koffie of met pulkoffie werkt, moet dan eigenlijk in een brandprofiel proberen een aantal dingen te verdoezelen of dingen in een ander daglicht te gaan steken, zodanig dat hun smaakprofiel niet te veel aan het licht komt.
Goed, ik moet zeggen, al die smaak en al die koffie, ik krijg daar honger van, dus misschien moeten we ons even verplaatsen naar de woonkamer en kunnen we aan de maaltijd beginnen.
Ja, fantastisch.
Michael, het woord beleving is al een paar keer gevallen. We zitten hier nu in de woonkamer. Dus de zaligheid is ook belangrijk bij het drinken van de koffie. Is uw zaak ook een beetje een soort woonkamer, living?
Wel, als je al een keer in Crème la Crème hebt geweest, dan weet je dat je inderdaad al... We hebben het altijd wel geprobeerd, zo'n beetje een thuisgevoel creëren, waarin dat je op een bepaald moment tot rust komt. En... omdat wij dat belangrijk vinden in een zeer hectische wereld, in een zeer snelle wereld, dat uurtje dat ze over de middag dan komen om te lunchen, of de momenten dat ze komen voor de koffie, dat daar een sfeer gecreëerd wordt waarin dat je even daaruit stapt. Dat je tot rust komt. En wat is er dan belangrijk bij? Je inrichting. En de inrichting is inderdaad wel een beetje huiselijk.
En wat is voor u een criterium om te zeggen, de zaak of een bepaalde zaak is gezellig?
Het gevoel dat je krijgt.
Het gevoel.
Het moment dat je op je gemak voelt, dat je niet te veel gestoord wordt van een tafeltje die bijvoorbeeld een half meter van u staat, waarin dat je eigenlijk volledig alle gesprekken meevolgt. De muziek is ook heel belangrijk. De algemene sfeer en dan ook de bediening die je niet constant stoort voor wil je nog iets drinken en weet wel, het commerciële denken.
Misschien een keer iets ik ben ook al in een aantal koffiebars geweest in buitenland. En wat je meer en meer ziet, het is een beetje dubbel. Ik zit graag in een koffiebar, omdat ik daar rustig en in een gezellige sfeer mijn werk kan doen, is dat soms. Maar er zijn ook al koffiebars die de laptop bannen. Hoe sta jij daar tegenover?
Ik heb daar weinig probleem mee. Waarom? Omdat ik heb plaats zat in mijn koffiebar. En moest ik bijvoorbeeld in een situatie in een buitenland, in een koffiebar zitten waar ik bijvoorbeeld maar 40 vierkante meter heb en waar ik heel veel moet vaste kosten betalen en dergelijke meer, ga ik een veel grotere rotatie moeten hebben in mijn tafelgebruik. En iemand die bijvoorbeeld de hele namiddag op zijn laptop met twee cappuccino's bijvoorbeeld zijn dag probeert door te brengen, omdat ze thuis niet moeten werken, gaat voor mij dan ook misschien financieel een moeilijker systeem zijn. Mm-hmm. Maar bij mij en Roeselaar heb ik daar totaal geen probleem mee.
Hey, omdat het groot genoeg is of omdat er niet zo mensen zitten?
Omdat het groot genoeg is.
Ja. Hey. Ik weet omdat ik de vorige week ook zo zat, even.
Ja, maar het is daarom dat ik zeg, kom, dat je nu probeert diplomatisch aan
te doen. Ja, maar dat heb je wel...
Maar ik heb het goed begrepen, ja.
Dat heb je wel... Ik heb het een keer gehoord, denk ik, in de Lange Giraffe ook. Je hebt wel mensen die inderdaad een halve dag op café of op in een bar zitten met één theetje. Dat lukt als er plaats genoeg is, maar anders zijn dat dure plaatsen. Mm-hmm. Voor de eigenaar, voor de uitbater.
Wel ja, maar dat is omdat we inderdaad in een soort commerciële omgeving heel veel onder druk gezet worden van veel te roteren, veel rotatie te hebben. En eigenlijk is dat spijtig. Omdat, dat is net het idee van bij ons, van de momenten dat je er bent, dat je daar tot rust kan komen en dat je daar niet het gevoel moet hebben van ja, ik ga hier nog iets moeten drinken of ik zit hier nu al een half uurtje of zit ik hier nu al een uur. Zou ik niet nog, had er nog wel lukken. Wij proberen dat echt te vermijden en de mensen
echt tot rust komen. Inderdaad, Michael. We hebben het over druk, rotatie. Waar kom jij dan nog tot rust?
Eigenlijk voornamelijk kom ik tot rust eigenlijk in mijn koffiebar. Omdat ik werk heel veel, want het is een vrij koffiebar run, is vrij arbeidsintensief. Hè. Maar koffie maken en bezig zijn met klanten of met mensen heeft ook wel een soort voldoening en dat geeft ook wel rust. Anderzijds moet ik zeggen dat een goede wandeling aan de zee of in de natuur met mijn vrouw en de hond ook veel dicht doet.
En na die wandeling dan kritisch ergens een koffietje gaan drinken?
Ja, ik ben nogal vrij kritisch, ja. Ik drink niet veel koffie op een ander. Ik
en
weet ze zijn.
Doe je het wel? Nog?
Ja, ik doe het wel, ja, uiteraard. Ja, dat wel. Hey, want ik geniet daar ook van, naar verschillende koffiebars te gaan. Maar ik ben vrij selectief ook.
Maar hier in een andere zaak in Roeselaar een koffietje gaan drinken op de markt, dat is lastiger waarschijnlijk.
Heb ik nog niet gedaan. Zou ik eens moeten proberen.
Maar daar kent men u ook, hè?
Ja.
Aan de kust kent men u misschien niet.
Ja, maar ik heb hier al veel mensen aan de markt die een opleiding geven over koffie. Dus,
stel dat we,
en
dat
aan
we,
de kust heb ik dat ook al gedaan. Hè. Ik heb al,
stel dat we niet in Roeselaar zijn, waar moeten we volgens u dan een keer een koffie gaan drinken?
Bedoel je dan in West-Vlaanderen of zoiets?
Ja, Brugge bijvoorbeeld.
In Brugge, een vrij goede koffiebar is Café Né. Exceller Bikes, hé, dat is een fietswinkel met een koffiegedeelte daarbij. Hé. Er zijn een aantal van die koffiezaken die goed zijn.
We komen toch weer op koffie uit, hé, maar hoe zet ik thuis best mijn koffie?
Afhankelijk van het moment en afhankelijk van welke stijl koffie dat je wenst, kan je kiezen tussen het ambachtelijke zelf manueel opgieten van koffie, hè, omdat je daar als barista, als persoon die de koffie maakt, heel veel impact hebt op de smaak. Hè. Als je eigenlijk wel meer automatisch werken, dan zorg je dat je hele goede koffie zet, bijvoorbeeld de Mocha Master of zoiets, die vrij snel en vrij goed correct de koffie zet. En dat je 's morgens kan opstaan en hop, ik heb mijn filterkoffie mee, voor mee te nemen in de auto of dergelijke meer. Dus dat is eigenlijk al een goed idee. En als je dan een beetje meer passie of een beetje meer je vindt in het zelf bereiden van koffie, dan met een klein espresso toestel, met een kleine molen daarbij, kan je daar eigenlijk ook heel veel leuke momenten mee beleven.
En welke investering is er zo nodig om, zeg maar als particulier, om als koffiegenieter aan de slag te gaan thuis? Je kunt er waarschijnlijk heel ver in gaan, maar...
Wel, het is zo dat als je een gewoon opgiet systeem hebt, heb je maar gewoon een filterzakje en een tas nodig. Ja. En heet water, waterkoker. Als je zegt, ik wil een automatisch systeem, dan ga je naar een Mocha Master. En ja, dat, rond de €200 is dat al in orde. Mm-hmm. Als je zegt, ik wil naar een goed espresso toestel, ik vermoed dat je in een pakket toch met een molen erbij, dat je toch vanaf €1500-1800 moet rekenen.
Voilà, Tim, iets voor u?
Well, ik durf het bijna niet zeggen. Ik heb zo een toestel, ik denk dat dat van De Longhi is of zoiets, die zelf koffie maalt.
Ja.
€400-500, denk ik.
Ja. Maar is er iets verkeerd mee, hè? Als je weet over wat dat gaat, als je verwachting niet te hoog ligt en ook niet te laag, dan weet je dat je dat goed kan inschatten.
Ja, voilà. Ik vond dat al stukken beter dan de Senseo.
Wel, ja, dat is het al. Dus op dat vlak, als je dat goed kan inschatten, is dat geen enkel probleem.
Maar ik denk, uw verhaal horende, dat ik ook wat meer moet investeren in hetgene dat ik in die molen doe.
Inderdaad, het product is al heel belangrijk. Ja. Dus als je een ambachtelijk gebrande koffie kiest, die een beetje op kwaliteit geselecteerd is, denk je dat je resultaat al heel veel beter in. En dan nog het correcte water ook. Probeer filterd water te nemen, dat ook al heel veel zou kunnen schelen.
En is dat zo'n impact, het water dat je gebruikt?
98% van je koffie is water. Dus
krantjes water is niet het goede idee?
Wel, in de radio zeggen ze dat je er niet ziek van wordt.
Met deze... Dank
dat
ik,
is, maar dat is het ook.
Ja, dat we de woonkamer kunnen ruilen voor de slaapkamer.
Ja, we gaan het wat spannender maken nu. Voordat we gaan slapen, hebben we nog een paar vraagjes. Dus we gaan... We duiken het bed in.
Allee, we?
Marjoleine duikt weer al het bed in.
Ja, weer al... daar gaan wij niet bij liggen. Nee.
Michael, nu we in bed liggen, mag het allemaal ietsje luchtiger. Om de avond te eindigen zou ik je dan ook graag enkele korte Q&A's voorleggen. Dus enkele korte vragen waar je ook een kort antwoordje mag op geven.
Ik ga proberen kort te zijn.
Zeker. Succes. Een eerste, wat is jouw favoriete feestnummer? We hebben het daar net al een beetje over muziek gehad.
Ja, dat is nu eigenlijk wel een moeilijke. Omdat ik eigenlijk als feestnummer... ja, dat is moeilijk. Van muziek. Feestnummer, ik ga niet veel naar feesten. Nee, ik ben ook geen danser.
Nee, oké. Ja. En uw favoriet nummer dan? Kan je daar een antwoord op geven? Favoriet nummer aller tijden. Dat is ook een heel moeilijke waarschijnlijk.
Dan is het van The Police.
Oké, The Police. Favoriete band.
Eén van mijn favoriete bands.
Ja, oké. Super. Wat is jouw ultieme reisbestemming?
Mijn ultieme reisbestemming is de natuur. En ik denk niet dat ik daar een favoriete land voor heb. Toch niet onmiddellijk. Maar ik ga graag in de natuur. En dat kan in de Ardennen zijn, maar dat kan ook vrij ver zijn.
Ja. En mooi weer, liefst dan?
Ja, toch wel mooi weer. Ja. Ik hou een beetje van warmte.
Ja, dus niet altijd de Ardennen dan?
Ja. Maar ja, dat valt eigenlijk wel allemaal mee, hoor.
Ja. Oké, als de teletijdsmachine echt zou bestaan, naar welke periode zou je dan reizen?
Naar de 60s en de 70s.
Ik zou exact naar dezelfde periode reizen, hè?
Ja.
Ja. En Woodstock meemaken?
Woodstock, uiteraard.
Ja. Stel dat je voor één dag in de huid van een celebrity zou mogen kruipen, wie zou je dan kiezen?
een celebrity, dan denk ik ja, dat waarschijnlijk een muzikant zou ik kiezen dan.
Sting.
En dan, nee, de Sting niet bijvoorbeeld, maar Stuart Copeland, de drummer van de Police geweest, bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, vele goede drummers, ja.
Ja.
Maar ja, ik ben altijd drummer geweest, dus muziek is wel een belangrijk gegeven bij mij.
Ja. Michael, wat is jouw grootste angst?
Gezondheid.
Ja.
Het gezond blijven. Mm-hmm. Dat is misschien een angst. Misschien is dat overdreven, maar... Je hebt niet altijd alles onder controle.
Nee.
Nu, dat is niet altijd nodig, maar gezondheid.
Ja. En heb je ook een levensmotto?
Genieten van elke dag. Niet van elke dag, van elk moment. Van het moment dat je iets doet. En liefde geven. Dankbaarheid zijn. Dankbaar zijn voor iets.
Dat is mooi. Wat is jouw ultieme guilty pleasure?
Ja, een goed stukje chocolade. Met een goed koffietje.
Die serveren jullie ook, hè?
Ja, ook al. Maar ja. We zijn... Ik geniet dat toch zo.
Ja, ik ook. Absoluut. Mocht jij een superheld zijn, wat zou dan jouw kracht zijn?
Mijn kracht zou liefde zijn. De kracht van positieve energie en positieve liefde doet heel veel bij de mens. Dat is een van mijn sterkste verhalen altijd.
Ja, dat is mooi. En nog een laatste. Stel, je mag nog een vraag stellen aan de stad, aan stad Rüsselaren. Wat zou je nog wensen? Of wat zou je vragen?
Ik denk dat het inzetten op mensen en op de positiviteit van de mensen, dat heel veel teweeg kan brengen. En ik denk dat ze dat nu al veel goed doen. Maar als we samen, kunnen we heel veel bereiken. Ik denk dat samen, echt samen met de mensen is. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
Ja, en daar mag de stad nog wat meer in investeren.
Ja, misschien wel. Misschien wel, maar ik denk dat dat ook wel een beetje automatisch komt. Maar mm-hmm. we moeten niet altijd alles op de stad schuiven. We moeten soms de mensen ook zelf. Wij zijn de stad, de mensen zijn de stad. En die mensen zelf moeten dat proberen teweeg te brengen.
Ja. Dat zijn mooie woorden om af te sluiten vanavond. Bedankt voor dit fijne en openhartige gesprek, Michael. Hiermee ronden we dus deze aflevering af. Bedankt om tijd vrij te maken voor onze podcast. En wil je hier zelf eens bij zijn, hou dan onze website en de Facebookpagina in de gaten. Dit was de Rüsselize Me podcast en je kan ons vinden op www.rüsselize.me, op iTunes of op Spotify. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
Zin van Rüsselaren. Zet je mee in je weft, laat het u niet los. Dit is het lied van Rüsselaren. Wie niet van hier is, kan dat moeilijk verstaan. Weer de zin zwaar al te horen. We kweeën een talent, verse roer in het land. We zijn goed bezig. Er wordt een basje van valt, der asje net de maart.
Ik ga liever gaan shoppen, hè.
Van RSL, stad die wetpuk, dat wel. Borrel, brus, beweegt en leeft. Van de kop tot in de spel. Een tour rond sterrenbus.
Oké.
Okay. Een fiesje en de traks.
Ja.
Sport en spaal en schierval de gewaalde, het is de max. De zorg is hier goed, ze is hier in Goeian.
Hey, Rüsselare.
De badjes zijn van ons, kom maar zijn ons bloed. Om te de warmte stroomt door de straat, dat is leven bij mijn man. Zie jaloers, ja. De wind is qua volk, en je tegen mij. Nu te schatten. Na 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 na.
Zet er wat meer in je hoofd, geef maar toe. Wat naar de salaris.